Vandaag in de uitzending gaan we het hebben over de stikstofcrisis in de Rotterdamse haven. En nemen we een kijkje op de autonome RT Borkum. Dit is NTTV. In tijden van corona houdt de stikstofcrisis nog steeds grote delen van het bedrijfsleven in een houtgreep. Havenbedrijf Rotterdam kan erover meepraten. Straks ga ik hierover in gesprek met directeur Environmental Management Erik van der Schans van Havenbedrijf Rotterdam. Welkom Erik. Maar eerst nemen we een kijkje op de sleepboot RT Borkum. Het 15 meter lange scheepje heeft als eerste gedemonstreerd dat een vaartuig zonder menselijke tussenkomst binnen de Rotterdamse haven een optimale route kan afleggen.
We zijn op dit moment autonoom aan het varen op de Borkum en we maken dus gebruik van de software van Captain AI. Dus wat je hier ziet is dat we het pad hebben uitgezet waarop we eigenlijk die lijn volgen wij. En op dat moment zijn we autonoom aan het varen. En wat dan nog verder ontwikkeld wordt is dat we ook objectherkenning, detectie en ontwijking aan het ontwikkelen zijn. En daarvoor gebruiken we dan ook radar en camerabeelden.
We zijn in contact gekomen met een Captain EY en die zei, joh, wij kunnen nog een stap verder gaan en naar het autonoom varen. En dat leek me wel een mooie uitdaging. Dus ik zei, nou jongens, kom maar op en laten we er maar aan gaan werken en kijken of die autonoom kan gaan varen. En hier zie je het resultaat vandaag.
Ons deel wat we hier aan het testen zijn, dat is inderdaad ontwikkeld en daar uiteraard komen daar nog steeds meer zaken bij. Dus we hebben objectherkenning met radar en met camera's en dergelijke. Object avoidance, dus eromheen varen, dat zijn we nog aan het ontwikkelen. Maar het idee is dat we binnen 1 à 2 jaar een volledig uitontwikkeld autonoom product hebben.
Nee, ik denk niet dat het een duurdere boot richting de toekomst zal moeten zijn dan een normale boot. Het is gewoon de programmatuur. En de apparaten die er voor nodig zijn om dat te doen. Maar dat wordt ook steeds goedkoper. Dus ik denk niet dat dat uiteindelijk veel duurder zal worden. Nou ja, wij doen het nu toepassen op een sleepboot. Maar het kan natuurlijk veel breder toegepast worden. En daar moet naar gekeken worden. Waar kan ik het toepassen? En wat bespaar ik dan? Dus dat zal per schip uitgezocht moeten worden.
Ja. Technisch is er geen showstopper. Dus het enige wat we nodig hebben om echt volledig autonoom te varen is de regelgeving die aangepast wordt. Dat ook die schipper van boord mag. En waar wij op doelen is dat we dan een shore center hebben waarin nog altijd gecontroleerd wordt of het goed gaat. Maar dat is het enige stukje wat dan nog nodig is het stukje regelgeving wat aangepast wordt. Er moet altijd op dit moment de schipper aan boord zijn voor volgens de regelgeving. Maar we maken zijn leven een stuk veiliger en gemakkelijker.
Je ziet al in de automobielindustrie en de luchtvaart, daar wordt het autonoom al toegepast. Maritiem lopen we toch altijd wel een beetje achter. En ik voelde me daar ook wel verantwoordelijk in om die stap te maken naar het autonoom varen. Het kan op die manier vaak veiliger, het kan sneller, het kan milieubewuster. We zitten nu in de testfase, maar er zal nog heel wat water door de rivier moeten stromen voordat die echt volledig autonoom kan varen. Dus ik schat het nog wel een jaar of twee.
Hier in de studio zit Erik van der Schans van Havenbedrijf Rotterdam. Erik, welkom.
Dankjewel.
Ja, wat is nu eigenlijk de status van de stikstofcrisis, de grootste crisis tot corona, in de Rotterdamse haven?
Nou, ik weet niet of het de grootste crisis was tot corona ooit in de Rotterdamse haven. Het is in ieder geval wat Mark Rutte ooit zei over zijn kabinet.
Ja, dat is waar.
En eigenlijk is het wel heel jammer, maar eigenlijk zijn we nog heel weinig opgeschoten voor de industrie en de infrastructuur in Nederland. Eigenlijk zijn we nog net zo ver als 29 mei 2019.
Ja, want toen begon de ellende, zeg maar. Om het even zo.
Dat is een hele mooie dag, het is mijn verjaardag. Maar het was wel de dag van de uitspraak van de Raad van State waar echt de ellende begon.
Ja, want hoe is dan nu, wat is er nu dan de stand?
De stand is eigenlijk dat we, de Raad van State heeft toen besloten dat het pas een systeem hoe stikstof en vergunningen werkte buiten werking moest worden gesteld. En eigenlijk zijn we nog steeds met elkaar aan het nadenken hoe dat dan weer verder moet. Maar niet alleen dat, voordat het pas er ooit kwam, want het pas is ook ooit ingevoerd in 2015, hadden we een aantal mogelijkheden. Maar we zitten in een soort angst, met name vanuit de landbouw, waarbij het gewoon allerlei redenen worden bedacht om de vergunningen die verleend moeten worden aan de industrie, om te innoveren, te verduurzamen, gewoon nu niet afgegeven kunnen worden.
Waar is die angst op gebaseerd?
Die angst is er denk ik op gebaseerd. Kijk, enerzijds denk ik dat we heel terecht hebben dat de stikstofwet en regelgeving is er niet voor niets. Er is een biodiversiteitscrisis in Nederland. Maar wat ik de afgelopen jaar echt heb geleerd is dat de boeren ook in een heel ingewikkeld pakket zitten. Die hebben een soort perspectiefcrisis bijna van hoe het verder moet met de landbouw. En die zijn heel bang dat het stikstofdossier, dat daar rechten bij hen worden ontnomen, die hen gewoon de toekomst in Nederland onmogelijk maakt. Dat is denk ik niet zo. Kijk, zij zorgen voor ongeveer 40% van alle stikstofdepositie, heet het dan, hoe dat dan neerslaat op die natuurgebieden in Nederland. En wij als industrie 1%, de scheepvaart ongeveer 3% en het achterlandtransport nog geen 2%. Dus dat in totaal, dat is peanuts in vergelijking met wat daar gebeurt. En daar kan door innovatie heel veel, maar men is echt bang. Ja. Bang voor de toekomst.
Maar is het dan ook een soort, lijkt mij een soort keuze die je dan moet maken, ook tussen natuur en echt gaan voor het opbouwen van bedrijfsleven, industrieën of...
Ja, dat lijkt alsof dat een of-of keuze is. Maar eigenlijk wat we al zien in Nederland al een paar decennia is dat met name de industrie en transport eigenlijk al heel goed bezig zijn om minder stikstof uit te stoten. En dat doen ze door te innoveren, door nieuwe fabrieken te bouwen. En dan gaan op termijn ooit oude fabrieken dicht. Dat doen ze door nieuwe infrastructuur aan te leggen. Door andere mogelijkheden. We hebben hier net autonoom varen gezien. Maar eigenlijk achterliggend kun je daarmee op termijn ook veel efficiënter gaan varen. Minder brandstof uitstoten. Maar daarmee ook minder stikstof uitstoten. Maar heel vaak heb je voor die innovaties een vergunning nodig. En dat zijn eigenlijk de kleine puntjes omhoog. Die onmogelijk worden gemaakt. Maar waarmee ook de dalende lijn op lange termijn ook onmogelijk wordt gemaakt.
Want wat kan er dan nu nog wel en wat kan er niet meer, zeg maar? Want...
Nou, er kan gelukkig nog best wel het een en ander. Ja, ik denk dat we niet het beeld met elkaar moeten hebben dat Nederland op slot zit. Het is alleen gewoon heel erg ingewikkeld geworden. En eigenlijk kan het op een paar verschillende manieren. Een bedrijf wat er al is, kan zelf nadenken of het zijn emissies kan reduceren en daarmee ruimte maken voor nieuwe ontwikkeling. Dat noemen we dan intern salderen. Omgekeerd, dat kun je ook kijken of je ergens anders bedrijven kunt vinden die dat soort stappen kunnen zetten. En dan noem je dat extern salderen. Alleen, dat is het curieuze, we hebben sinds november vorig jaar is er een verbod om dat te doen met boeren in Nederland. Dat is heel jammer, want daar zit 40% van de emissie en heel veel innovatiekans. Ja.
Want ik begreep wel dat jullie tegenwoordig aan het praten zijn met nieuwkoopse vertegenwoordigers van de boeren. Om daar een soort van stikstof te leasen.
Klopt.
Want hoe gaat dat dan in zijn werking? Want dat is dan...
Kijk, het begint ermee dat tot nu toe de boeren echt iedere keer een stap terug deden als het over stikstof en over mogelijkheden ging. Ja. En het leuke is, in Nieuwkoop zijn een aantal boeren en die hebben gezegd, weet je, wij doen een stap naar voren. Want wij zien dat het wel kan. En dat wij wel degelijk, als wij innoveren, wij perspectief kunnen krijgen voor onze onderneming, voor onze toekomst, vaak ook voor de generatie daarna. Maar dan moeten we wel innoveren en daar moeten we geld voor hebben.
Want waarom denken zij dat dan wel? Dat is wel gelijk.
Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel fascinerend. Maar ik denk... Kijk, er is denk ik een verschil tussen hoe je op sectorniveau met elkaar denkt en praat. En daar zijn gewoon een aantal wel ondernemers die ook al heel lang hiermee bezig zijn. Omdat de Nieuwkoopse Plassen een ingewikkeld natuurgebied is wat heel stikstofgevoelig is. En ze daar echt al tegenaan zitten. Dus zij zijn denk ik al langer bekend aan het nadenken daarmee. En hebben op een gegeven moment ook gezegd, wij gaan die stap naar voren doen.
Ja, dus misschien ook een beetje het onbekende dan misschien ook van andere boeren. Of ik weet niet echt precies wat ik hiermee aan moet.
Ik denk dat het een combinatie is van enerzijds onbekendheid en angst bij andere boeren. En er is natuurlijk echt wel wat aan de hand als je een boer zou zijn met hoeveel wet en regelgeving en tegenstrijdige wet en regelgeving je vanuit Europa en Nederland je op je dak krijgt.
Ja, precies.
En ik snap dat dat niet helpt in het zelfvertrouwen van die ondernemers.
Want als je nu kijkt naar de crisis zelf, de stikstofcrisis zelf in de Rotterdamse haven. Je zegt zelf al van, het loopt niet heel lekker. Wat doen jullie dan nu eraan om dat in ieder geval toch nog een soort positieve boost te geven?
We hebben een aantal echt grote investeringen als havenbedrijf in het vizier van onszelf, ook van onze klanten. En daar proberen we echt maximaal de mogelijkheden die er zijn. Ik heb er net twee genoemd. Er zijn er nog twee andere mogelijkheden. Om daar iedere keer te zoeken hoe we dat met elkaar gaan vormgeven. Hoe we dat ook opleiden met naar de vergunning verlenen. Dat betekent dat we hebben bijvoorbeeld een bedrijf als Innocent hebben we kunnen vestigen. Vorige week is volgens mij de vergunningen voor Portos, het grote CO2-opslagproject, ter inzage gelegd. Dus dat zijn voorbeelden van projecten. En dat zijn echt soms ook hele grote projecten die echt gewoon kunnen.
Ja, maar het duurt gewoon langer. Dus.
Het duurt langer. Er is echt heel veel meer tijd aan onderzoek nodig. En wat ook nodig is, is gewoon soms gewoon wat geld om dat extern solderen gewoon mede mogelijk te maken.
Ja, waar komt het geld dan vandaan? Of?
Ja, dat is gewoon echt gewoon extra kosten voor een investeerder.
Ja, ja. Dus dat is inderdaad lastiger in deze tijd dan.
Dat is lastiger. En maar vooral ook de fase van extra onderzoeken en extra nadenken, analyseren, is gewoon duur, vertragend. Sorry. En daarmee heb je gewoon meer tijd nodig. Ja. En daarmee zijn het ook de grotere investeringen die volgens mij wel degelijk nog steeds door kunnen gaan. Want die kunnen die last wel dragen. Ja. Maar als je het zou moeten doen om bij wijze van spreken je serre te vergroten, ja, dan is het gewoon niet haalbaar.
Nee, nee. En want ik las je net ook nog, begin januari was aangekondigd dat Amaliahaven zou worden uitgebreid. Hoe zit het dan met zo'n project? Hoe staat dat er nu mee voor? Gaat dat gewoon door? Of,
ja, kijk, dat is het andere voordeel, is dat wij als havenbedrijf Rotterdam op een aantal plekken al onze vergunningen gewoon op orde hadden. Onder andere in het kader van de aanleg van de Tweede Maasvlakte, daar hebben wij gewoon onze vergunning. Dat zie je trouwens ook als je buiten om je heen kijkt. Je ziet nog steeds ook de A16-uitbreiding. Al die projecten die gaan gewoon door, omdat die vaak gewoon hun vergunningen al op orde hadden.
En ik zit nu Amaliahaven, maar ik bedoel, 30 projecten liggen natuurlijk onder vuur. Hoe gaat dat daar nu mee verder? Is daar een soort plan voor van, we moeten nu dit doen en dat? Ja, en dan komen we ergens? Of?
Ja, eigenlijk voor al die 30 projecten proberen we als het heel urgent en korte termijn investeringsbeslissingen zijn, echt met maatwerk oplossingen te vinden. Tweede is dat we bezig zijn om met het Rijk, met de provincie als natuurbeheerder en vergunningverlener, maar ook met de gemeente Rotterdam, te kijken of we eigenlijk in de vorm van een bestemmingsplan, noem ik het maar even, de stikstofruimte zo kunnen verdelen dat er als de ruimte die we vrij kunnen maken ook echt kunnen geven aan alle nieuwe ontwikkelingen die er zijn.
Oké, want je hebt het ook over maatwerk. Wat moet je aan denken?
Nou, dan moet je dus echt denken aan het zoeken met een bedrijf wat in Rotterdam wil investeren, waar, en die nog niks heeft bijvoorbeeld, waar een externe solderingsbron is die bij hem past, die net voldoende biedt, die ook betaalbaar is, die op het juiste moment ook wil innoveren of misschien een keertje zijn bedrijf zou willen laten krimpen. Om gewoon eigenlijk daar als een makelaar tussen te zitten en daar de afspraken met elkaar te vinden.
Want hoe vaak gebeurt dat nu?
Nou, ik zei net, we hebben zo'n 30 projecten op het vizier. Dat betekent dat we eigenlijk met al die 30 projecten aan het zoeken zijn. Okay. Nou, twee daarvan hebben we nu tot een goed einde gebracht. Maar stiekem groeit die lijst ook weer aan de andere kant. Dus ik denk dat we over die orde van grootte van projecten praten.
Ja. Want wat betekent dat dan ook voor het vestigingsklimaat? Zat dat ook onder druk?
Ja, wat het denk ik is, en daarom ook de boodschap, er kan wel degelijk wat in Nederland. Er is wel eens een vergunningencrisis, omdat het echt ingewikkelder is. Maar wat heel vervelend is, is dat dit ondertussen begint uit te stralen naar een soort reputatiecrisis op de hoofdkantoren. Die vaak niet in Nederland zitten, die vaak half geïnformeerd zijn. En die denken, het is in Nederland zo ingewikkeld, we laten Nederland links liggen. Of we laten Rotterdam links liggen. En dat is natuurlijk wat we niet willen. Want dat betekent ook dat we die projecten straks niet meer zien en ze ook niet kunnen helpen.
En wat doen jullie daar dan aan? Want is het dan echt zo, een soort promotiepraat van, het kan wel gewoon en kom?
Nou, dat is deels is dat inderdaad echt zorgen dat onze commerciële mensen echt goed met die hoofdkantoren in gesprek zijn over mogelijke investeringsplannen. En tijdig ook signaleren dat daar kansen zijn, maar ook ingewikkeldheden en dat we daar kunnen helpen. Want dan blijkt vaak op het moment dat we kunnen helpen dat we een geloofwaardig verhaal hebben en dat men heel serieus met ons dat gesprek aan wil gaan. Maar wat we niet weten, weten we ook niet. En dat maakt dat het wel gewoon heel belangrijk is om te zorgen dat we als Nederland heel snel dat beeld ook kunnen kantelen.
Want in hoeverre is het ook echt daadwerkelijk zo dat Nederland, die is ook inderdaad wel echt, qua stikstof wel wat ingewikkelder land dan andere landen in Europa?
Het is in Nederland ingewikkeld en we hebben het ook onszelf, we hebben het heel groot gemaakt. En daarmee heeft het ook echt gewoon heel veel negatieve aandacht getrokken. En niet alleen in de Nederlandse pers, maar daarmee ook in de buitenlandse pers. En daarmee zie je dat dat soort verhalen zich in de boardrooms van die grote bedrijven gewoon ergens tussen de oren begint te nestelen. Ja. En dat moeten we echt snel zien te kantelen.
Ja, want je merkte net ook echt gewoon al gewoon praktisch dat inderdaad bedrijven zeggen van ik zie het niet zitten, ik ga ergens anders vestigen.
Ik heb de afgelopen maand twee bedrijven gehad die zeiden van goed dat jullie nu nog op deze deur kloppen, want eigenlijk hadden we Nederland al afgeschreven.
Oké, echt puur op het stikstofbeleid?
Puur op het stikstofbeleid.
Oké, okay. En dan zeg jij van, goh, ga het toch gewoon doen.
En dan blijkt dat we daar toch gewoon een geloofwaardig verhaal hebben. En in beide projecten zijn nog steeds in de race om nu toch naar Rotterdam te komen.
En dat is dan echt in dat je net zegt van, goh, je kan je extern solderen, zeg maar, met die optie.
Dus intern solderen, extern solderen. Er is nog twee andere mogelijkheden. Eén daarvan is dat je heel goed kunt kijken wat nou ecologisch het effect is. Mm-hmm. En dat je kunt concluderen dat je de ecologen beoordelen dat het geen effect heeft. Ja, dat is een soort expertoordeel. Maar dat, weet je, er zijn heel veel ecologen die daar heel deskundig in zijn. Want je kunt je voorstellen dat, weet je, als er echt te veel stikstof op een gebied zit, dat soms een heel klein beetje extra ook niks meer schadelijk is.
Nee. Gebeurt dat vaak?
Nou, de eerste vergunningen in Nederland lijken daar nu voorzichtig in los te komen. Maar men vindt dat heel ingewikkeld en eng. Want dat betekent dat je aan overheidszijde ook dat ecologisch oordeel eigenlijk weer over moet doen om te zeggen, ja, dat klopt. En die expertise hebben we de afgelopen jaren, zijn we gewoon in Nederland eigenlijk bij de overheid kwijtgeraakt.
Okay.
Dus dat is er eentje. Een andere, en die is heel ingewikkeld en lastig, want die kost veel tijd. En dat is wat we ook voor destijds voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte hebben gebruikt. Dat heet een ADC-procedure, dat je echt zegt, er zijn geen alternatieven. Er is een dwingende reden van economisch belang dat deze ontwikkeling doorgaat. Nou, in de energietransitie zijn er heel veel van dat soort dwingende redenen. En we gaan zoeken naar een compensatie.
En wat is zo'n compensatie dan?
Een compensatie is vaak het aanleggen van een stukje nieuw natuurgebied.
Oh, oké. Okay.
Ergens kan dat zijn. Oh, maar daarvoor moet je ook altijd naar Europa om toestemming te krijgen.
Oké, dus dan gaat er weer een hele lange weg aan vooraf.
Dat betekent dat je daar een paar jaar mee bezig bent. Nou, okay. Voor sommige grote investeringen kan dat, hè? Ja. Als je op planniveau, vandaar ook dat wij kijken om het echt naar een bestemmingsplanniveau te trekken, kan dat bijvoorbeeld eventueel ook. Ja. Maar weet je, als jij een fabriek van 100 miljoen in Nederland wilt neerzetten en over 2 jaar wilt draaien, dan gaat dat gewoon niet.
Nee. En wat is er dan een soort van alternatief voor?
Dan kom je dus in die andere oplossing, een ecologisch oordeel, extern solderen of intern solderen. Eigenlijk zijn, en je kunt er nog een beetje in spelen, in mixen daarvan.
Ja, precies.
Maar het zijn eigenlijk altijd de 4 ingrediënten in ons werk die we daarin tegenkomen.
En we hebben het nu best wel over negatieve dingen. Zijn er ook nog lichtpuntjes te noemen in deze crisis?
Nou ja, ik denk, er zijn denk ik een paar lichtpuntjes wel te noemen. Ik denk enerzijds, een lichtpuntje wat mij betreft, is dat we echt nu ook wel breed in de maatschappij ervan overtuigd zijn dat er een biodiversiteitscrisis gaande is. En dat we ook, zeg maar, onze schouders er echt onder moeten zetten. Want dat is denk ik wel, dat staat als een paal boven water.
Is dat nog niet bekend bij iedereen?
Er is nog steeds her en der, zeker bij sommige mensen die zeggen, doe die natuurgebieden maar weg, dan hebben we er geen last van.
En sommige mensen, dat zijn dan de mensen die,
Die graag een vergunning willen hebben of graag snel hun bedrijf willen uitbreiden. Maar laten we gewoon heel eerlijk zijn, er is gewoon wat aan de hand. Die stikstof moet naar beneden. En een goede natuur en een goed gezond leefklimaat is ook een hele belangrijke vestigingsvoorwaarde.
Ja, precies. En je hoorde ook van hoofdkantoren, van een paar potentiële investeerders, dat ze die stikstofproblematiek inderdaad een beetje, dat ze daar een beetje mee in de maas zitten. Van, moeten we dan wel of niet doen? Je zei inderdaad ook van, je dacht dat het zou lukken. Bedoel je daarmee ook dat investeerders poogden af te haken? Of?
Nou, er waren dus investeerders die dachten dat het niet ging lukken en daarmee eigenlijk Nederlands Rotterdam links zouden willen laten liggen. Ja, die.
En dat, zou het ook zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld ergens anders in Europa dat het echt beter is? Of is dat echt een soort fabel?
Kijk, sowieso op andere plekken in de wereld heb je gewoon andere spelregels en andere vestigingsklimaten, zou het zomaar kunnen. Kijk, en het vestigingsklimaat in Europa is echt is ingewikkelder. Maar zijn de regels in elk land ook net even wat anders? Liggen ook de natuurgebieden soms net even anders ten opzichte van de industriegebieden? Maar laten we ook heel eerlijk zijn, er zijn vaak ook weer andere milieuregels die het ook weer ingewikkeld maken. Dus eigenlijk kun je grosso modo zeggen dat in Noordwest-Europa hebben we gewoon heel veel regels. Vaak om hele goede redenen, maar dat maakt het gewoon een ingewikkeld spel.
Ja. En hoe kan het makkelijker gemaakt worden?
Ik denk dat een van de dingen die volgens mij echt heel belangrijk zijn om het makkelijker te maken, is om echt heel goed na te denken welke regels je waarom stelt. En ik zei net al van, het extern salderen met boeren is geblokkeerd in Nederland. Dat heeft geen natuurbeschermende reden. En eigenlijk moet je in je wet en regelgeving alleen die regels opnemen die ook dat doel echt dienen.
Dus je zegt eigenlijk ook gewoon dat gewoon terugdraaien, daarmee te beginnen?
Wat ons betreft gewoon terugdraaien, ja.
Helder. En we hebben natuurlijk ook natuur, uiteraard. Ik bedoel, daarom is het stikstofbeleid ook allemaal in het leven geroepen. In hoeverre hebben jullie daar een soort samenspraak mee of overleg?
Ja, wij praten met grote regelmaat met natuur- en milieuorganisaties. Dat deden we eigenlijk al, sinds de aanleg van de Tweede Maasvlakte, hebben we daar een hele goede relatie mee weten op te bouwen. En we trekken daarmee ook voor een groot gedeelte aan dezelfde kant van de touw. Want ook zij snappen enerzijds dat die stikstofdeposities naar beneden moeten door investeringen. Kijk, de bestaande fabrieken, de bestaande infrastructuur, de bestaande vrachtwagens, auto's, scheepvaart, die gaan niet uit zichzelf naar beneden. Maar op het moment dat je weet te investeren in nieuwe fabrieken met lagere uitstoot, en ik pak altijd als voorbeeld maar de containerterminals. We hadden ooit een ECT Home Terminal. Daar hadden allemaal diesel aangedreven kranen en equipment reed daar rond. Als je nu op de tweede Maasvlakte kijkt, is dat gewoon allemaal elektrisch aangedreven kranen, elektrisch vervoer over die terminal. Dat scheelt heel veel depositie, maar dat betekent wel dat je eerst het één moet bouwen en realiseren. En dan gaat vanuit marktwerking gepakt het andere wel afgebouwd. Maar daar gaat tijd overheen. En dat snappen de natuur- en milieuorganisaties. Alleen, zij staan ook wel voor het belang dat ondertussen de natuur er niet echt heel veel slechter van moet, worden.
Precies, het moet een soort win-win situatie worden.
Absoluut.
Een soort, naar elkaar toe komen uiteindelijk.
Klopt.
Heb je daar ook een soort idee over van hoe dat dan het beste kan?
Nou, ook dat is een van de redenen dat we hebben gezegd, wij gaan gewoon eigenlijk op een gebiedsniveau met elkaar dat plan maken, waarin we laten zien wat we denken dat er aan ontwikkelingen nodig is, wat daar voor ruimte ontstaat, maar ook wat de ontwikkeling van dat gebied daarmee kan gaan zijn. Welke stikstofruimte we nodig hebben om dat vliegwiel weer te laten draaien. En waar we dat vandaan komen. En als we dan echt laten zien dat het uiteindelijk ook goed is voor de natuur. En daar zijn we echt van overtuigd. Ja, dan denken we echt de natuur- en milieuorganisatie aan onze zijde. En dat hoor ik ze eigenlijk ook wel zeggen. Erik, we willen daar ook echt serieus met je over nadenken. Met jullie om tafel. En we zijn ook niet vanaf het begin valikant tegen.
Nee, precies. En afgelopen woensdag was het inpassingsplan van het logistiekpark Moerdijk goedgekeurd. Hoe kijk jij daarnaar? Want dat is natuurlijk wel een positief iets.
Absoluut. Ik ben echt super blij voor onze collega's in Moerdijk dat het hun dat gelukt is. En tegelijkertijd is het ook wel een beetje een zuur verhaal. Want wat zij gedaan hebben is net voordat de blokkade ontstond op het salderen met boeren, hebben zij met 5 boeren gesaldeerd. Zijn er nu nog steeds een aantal provincies door Van der Leg dat zomaar kon en kon gebeuren in hun provincie. En we waren heel dichtbij het afschaffen van die regels. Maar eigenlijk door dit inpassingsplan heeft het gewoon in ieder geval al een half jaar vertraging opgelopen.
Ja, vindt er ook een soort van niet netjes? Of hoe,
weet ik niet. Ik denk als wij zo'n plan op dat moment bij de Raad van State hadden liggen en dit als kans waren geweest, hadden wij dat denk ik ook gedaan. Ja. Weet je, zo eerlijk moeten we ook gewoon zijn.
Precies, ja.
Ik ben ook wel geschrokken over de enorme emotionele reacties van de boeren en met ook een aantal provincies daarin, die dus echt gewoon nu al maanden aan het nadenken zijn over wat ze daarvoor vinden en welke voorwaarden. En ze zijn het alleen maar ingewikkelder aan het maken in plaats van makkelijker.
Want waar zijn ze dan emotioneel over?
Nou, wat er gebeurde is dat om in Moerdijk het logistiek park mogelijk te maken, zijn er op 5 plekken in Nederland boerderijen opgekocht. Maar dat betekent dat er gewoon bijvoorbeeld ook in het noorden van het land een boerderij is opgekocht. Met stikstofrechten betekent dat daar ook eigenlijk geen boerderij makkelijk meer terug kan. Dat betekent daar ook wel zorgen, die ik ergens misschien wel snap, over verroedelingen van het landschap en hoe moet het dan verder en dit en dat. Ja, maar ondertussen is het wel ook een vorm van marktwerking en hebben we als overheden ook zelf bedacht dat je het alleen maar kon door het opkopen op dat moment van een boer. Niet door een boer te helpen te innoveren. En dat is dan terug weer naar de Nieuwkoopse Plassen. Die boeren zeggen wij willen het doen door middel van innovatie.
Precies, dat is wel een groot verschil.
En dat is wel een groot verschil.
Ja. Dus jij ziet dat liever anders?
Ik denk ook dat elke ondernemer die start liever zijn onderneming in Nederland door te zeggen, ik heb een aantal andere ondernemers helpen innoveren, dan ik heb een aantal andere ondernemers opgekocht en gezorgd dat zij stopten met hun bedrijf zodat ik kon beginnen.
Precies, en ze hebben niks meer en het is goed zo.
Ja, dus ik denk dat mentaal, psychologisch gewoon een beter verhaal is. Aan de andere kant, onderaan de streep moet ook de business case goed zijn.
Klopt, dat moet wel verdiend
bij
worden.
Ja. Dat moet wel verdiend worden. Weet je? En als innoveren vele malen duurder is dan stoppen, dan weet ik niet precies wat er gaat gebeuren.
Nee. Een beetje afweging economisch, emotioneel.
Dat precies. Is
En wat moet er dan nu echt gebeuren om het stikstofprobleem gewoon uit de weg te ruimen? Hup, weg ermee.
Nou, ik denk dat het weg ermee kan dus gewoon niet, omdat er dus iets in de natuur aan de hand is.
Ja.
En ik denk dat we dus elke gedachte, hup, weg ermee, die bestaat niet. Wat dus wel kan, is dat je weet dat die dalende lijn erin zit, dat je die bestendigt met elkaar en dat je zorgt dat die kleine oprispingen die nodig zijn om te innoveren en te vernieuwen, dat je daar gewoon de ruimte voor biedt. En dat kan wel degelijk.
En tot slot. Je zei het net al. Vorig jaar op 29 mei, inderdaad, jouw verjaardag, begon de ellende. Verbood de Raad van State de pas. Wat zou jij volgend jaar voor je verjaardag willen? aan een beter cadeau dan vorig jaar.
Dat is misschien qua timing ook wel aardig, een regeerakkoord willen van een regering die zegt, we gaan het ook echt serieus oppakken, we gaan het ook serieus oplossen. En dat betekent dat we ook echt de ruimte gaan creëren voor het bedrijfsleven om te innoveren, om te verduurzamen. En we zetten gewoon een heldere marsroute uit hoe we het gaan organiseren. Die plannen die zijn we met elkaar aan het maken. Die liggen klaar voor de coalitie die dan ooit gevormd wordt. Maar uiteindelijk is het wel rijksbeleid wat dan na de verkiezingen zijn plek moet gaan krijgen.
Maar dan wel echt concreet hup aan de slag.
Absoluut.
Nou, duidelijk. Bedankt voor jouw komst in de studio.
Graag gedaan.
Dat was het weer van vandaag. Over 2 weken zijn we weer met een nieuwe uitzending van NTTV. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot dan.